Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 92 en daarvan het eerste en het zevende vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En wat er verder volgt uit vers 1 en 7 van Psalm 92. Lezing is vanmorgen uit Genesis 1 vanaf vers 26 tot Genesis 2 vers 3. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van de Heere en na de wetlezing zingen we vers 5 van de berijmde 10 geboden. Gedenkt en viert met vee en magen de Sabbat na 6-daagse vlijt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Genesis 1 vanaf vers 26. En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, over het vee, en over de gehele aarde, over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt. Vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee en over de gevogelte des hemels, over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: Zie, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar in al het gevierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de 6e dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de 7e dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de 7e dag gezegend en dien geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 5 en daarvan het eerste en het zevende vers. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u, uit zemelskoren, mijn stem te horen. Vers 1 en vers 7 van Psalm 5. Wij willen vandaag aandacht schenken aan zondag 38 uit de Heidelbergse Catechismus. We lezen samen vraag 103 met het daarbij behorende antwoord. Vraag 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? antwoord? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik, inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rustte, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Het thema van de preek is het vierde gebod en de rustdag. We staan stil bij drie aandachtspunten. Ten eerste, het rusten van het werk. Ten tweede, het vieren van de verlossing. En ten derde, het uitzien naar de eeuwige rust. Het gaat dus over het vierde gebod en de rustdag. Het rusten van het werk. Het vieren van de verlossing en het uitzien naar de eeuwige rust. Ons eerste aandachtspunt is dus het rusten van het werk. Gemeente, preken over de rustdag of de viering van de zondag is nog niet zo eenvoudig. Waarom niet? Wel, het zou goed kunnen dat er mensen in de kerk zitten om te beluisteren wat er nu precies op de zondag wel en niet mag. Voor sommigen is dat de belangrijkste, of tenminste één van de belangrijkste kwesties van de zondag. Maar zullen we maar gelijk wijzen naar de vraagstelling in zondag 38 van de catechismus? Dat voorkomt namelijk veel vragen. Want er wordt niet gevraagd, wat verbiedt God? Maar er staat, wat gebiedt God? Waar gaat het dan in deze zondag om? Gemeente, het gaat om de enige troost, zowel in leven als in sterven. In zondag 1 is de lofzang gezongen op de genade van God, op het welbehagen van de Vader, op het kruis van Christus en op de bediening en het werk van de Heilige Geest. En dat werkt ook door in zondag 38. Als we die lijn niet vasthouden, maar doorknippen, dan gaat het mis. Het geldt ook nu. Ik ben de Heere, uw God, die u geleid heeft uit Egypteland. Gedenk dan de Sabbatdag, dat u die heiligt. De duivel is altijd bezig om de zegen die God ons gaf in de rustdag aan te tasten. Dat kan op verschillende manieren. Ik noem u twee uitersten. In de eerste plaats wijzen we op het zogenaamde wetticisme, waarin mensen vervallen kunnen. Wetticisme, dat is vormelijkheid, zoals de fariseeën die in de praktijk brachten. Regel op regel, dit mag niet en dat moet wel. Je moet je in een keurslijf wringen van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Het is een gedachte die niet alleen voorkwam in de gemeente van het Nieuwe Testament, maar die je ook tegenwoordig nog tegenkomt. Helaas ontbreekt dan de verwondering over de helsgangen van God in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dan ontstaat er een stuk krampachtigheid van, let op, dit kan wel en dat kan niet. Dat is een keurslijf waarin de mens gedwongen wordt. Dan wordt er niet gezongen, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Het andere uiterste is dat je vervalt in wat we noemen libertinisme. In dit begrip zit het woordje vrijheid. Dan kom je mensen tegen die zeggen, je hoeft je nergens meer aan gebonden te weten, want de wet die heeft afgedaan. De zondag vieren is een wat achterhaalde zaak. Deze mensen zeggen het ook wel zo. Alle dagen zijn eigenlijk zondagen. Maar daar zit natuurlijk een addertje onder het gras. Want als het daarom draait, worden alle zondagen gewone dagen. Daarmee vervalt ook de rijkdom die ons in deze zondagsafdeling wordt aangereikt. Nee, de Heere heeft ons het vierde gebod gegeven om van de 7 dagen van de week er 1 te rusten en er 6 te besteden aan je werk. 6 dagen bezig zijn en 1 dag rusten. Dat is ook voor de jongeren goed. 6 dagen huiswerk, 6 dagen bezig zijn, maar naar het woord van God op zondag niet. Wat is eigenlijk de achtergrond en de zin van het vierde gebod? God heeft dat geopenbaard in zijn woord. We hebben het ook samen gelezen uit het eerste Bijbelboek, uit Genesis. De catechismus neemt dat over. En in de wet vind je dat ook terug. Als er staat, 6 dagen bezig zijn met de dingen van alle dag. En de 7e dag niet. We lezen, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Gemeente, waarom doen we op de zondag geen gewoon werk? Voor het antwoord moet u naar boven kijken. De Heere heeft 6 dagen gewerkt en daarna heeft hij zich verblijd in de werken van zijn handen. Het onderhouden van de zondag is niet maar een aardige traditie of een gebod van een mens. Nee, God zelf geeft ons het grote voorbeeld. Wanneer we dat willen volgen in ons leven, dan hebben we ons daar ook naar te gedragen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. God zonderde die dag dus af. Hij zette hem apart. Het heiligen van de Sabbat is dus niet terug te voeren naar het voorbeeld van zomaar iemand. Iemand met een kleine letter geschreven dan. Nee, het gaat om iemand geschreven met een hoofdletter. Het gaat om de God van alle genade. In dat spoor willen we gaan. Zoals in Psalm 17 staat. Ik zet mijn treden in uw spoor. Nee, niet krampachtig. Maar zoals we dat samen gelezen hebben. Vanuit de vreze des Heren. Door Gods schepping golft een wonderlijk ritme. De afwisseling van de verschillende dagen. De afwisseling van dag en nacht. Van zomer en winter. Van eb en van vloed. Denk ook maar aan de afwisseling van de biddag en de dankdag. Hoewel dat geen goddelijke instelling is. Dit is het gehele ritme in de schepping. Werken en rusten. We mogen en moeten werken op de plaats die God ons gegeven heeft. We mogen en moeten net zo goed rusten op de plaats die God ons gegeven heeft. Nee, het is niet continue arbeid. De Heer heeft geen slaven van de mens gemaakt die alle dagen voortgejaagd worden. Nee, er moet ook rust zijn. God zelf geeft ons het voorbeeld. Hij geeft zijn dag ervoor. De rustdag kan, zoals we zien in het leven van het volk van Israël, ook een bijzondere spits hebben. Toen het volk uit Egypte geleid was en door de woestijn op weg was naar het beloofde land, toen waren er van die bijzondere plaatsen. Denk maar aan Elim, met zijn palmbomen en zijn waterfonteinen. De Heere sprak dan als het ware, rust nu eens uit. Het was een versterking uit de hemel op de vermoeiende reis door de woestijn. Ook Elia kreeg in de wildernis het vanuit de hemel aangereikt. Elia, de weg zou voor u te veel zijn. Sta op en eet. In het midden van de gemeente geeft de Heer ook van deze bijzondere rustmomenten. Denk maar aan de bediening van het heilige avondmaal. Dat is ook een Elim. Dan zegt de Heer, hier richt ik voor uw aangezicht de tafel toe tegenover uw wederpartijders. De kerk van de Heer heeft dat zo nodig in het strijdperk van dit leven. Want strijden, dat is immers vechten. Gods kinderen worden er doodmoe van, juist ook als de schuld op hen afkomt, als ze het moeten zeggen, ik heb het gedaan. Wie gaat er vrij uit als we horen wat het vierde gebod van ons vraagt? Ontdekt het ons niet aan ons verbreken van de rust van het paradijs? Wij zijn daar immers de spelbrekers geworden in de grote schepping van God. Als we niet voldoen aan wat God gebiedt in het vierde gebod, worden we dan niet ontmaskerd als mensen die de dag van de Heere hoe dan ook ontheiligen? Want wat is het dat God gebiedt? We lezen dat in het antwoord op deze vraag. God gebiedt de kerkendienst, het predikant, het onderhouden van de scholen, het naarstig en verlangend komen tot de gemeente van God. We zouden er nog wel het een en ander aan toe kunnen voegen. Maar als u ook ten aanzien van dit gebod weet hebt van uw zonde, van uw schuld, zal dit u brengen tot de roep om Gods genade. Meisjes en jongens, ook in je jonge leven, als je het moet zeggen, ik ga niet in het rechte spoor, het klopt bij mij niet. Luister dan, want de Heere verkondigt ons genade. Er is iemand die zich gesteld heeft onder het vierde gebod van de wet. Hij is geworden uit een vrouw. Hij is geworden onder de wet, ook onder het vierde gebod, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Het is de Heere Jezus Christus. Wat zijn ze erop uit geweest om hem te beschuldigen, juist van de zonde tegen het vierde gebod? Wat zijn de mensen te hoop gelopen toen hij de zieken genas op de rustdag? Maar hij heeft het alles op zich genomen. Ook met betrekking tot dit gebod wilde hij borg zijn. We zien dat in het bijzonder als het heilige avondmaal, we noemden dat al zo even, als een rustmoment bediend wordt, dan horen we de woorden klinken, neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het dierbaar lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een verzoening van al uw zonden. Kent u dat, al uw zonden? Onder die noemer vallen immers ook de zonden tegen het vierde gebod. Gemeente, wie belijdt ook ten aanzien van het vierde gebod schuldig te staan voor het aangezicht van God, die mag op de rustdag horen, komt en rust een weinig. Zoals de Heer Jezus zijn discipelen ook heeft meegenomen naar een stille plek. In het koninkrijk van God hangt alles met alles samen. Je kunt niet één gebod eruit lichten. Je moet ook niets verzelfstandigen, want dan kom je in de knel met de enige troost in leven en sterven waarover zondag 1 spreekt en die in al de geledingen van de catechismus doorloopt. Het mogen duidelijk zijn dat we heel zuinig moeten zijn op de rustdag. Het maatschappelijke leven kent steeds minder ruimte toe aan de zondagsrust. Allerhande wegen worden gezocht om het karakter van de zondag af te breken en terug te dringen naar de rand van onze samenleving. Ook het economische gebeuren wordt mede opgehangen aan de zondag. Maar laten we toch niet denken dat we het allemaal zo goed doen als wij zondags in de kerk zitten, als we meeleven met Gods volk. Er worden in onze samenleving harde woorden gesproken over alles wat met het christelijk geloof te maken heeft. Leg het alles maar voor de Heere neer. En hoe zal een mens zijn weg vinden in heel dat gebeuren? Misschien zitten jullie er ook wel mee, meisjes en jongens. Ik weet het wel. Als je jong bent, kijk je wat anders tegen de dingen aan. Je groeit er ook in mee. Maar als je ouder geworden bent, kunnen er dingen op je afkomen waarbij je vraagt: Heren, hoe moet dat nu? Wilt u mij de weg wijzen? Maar de weg, dat is de Heer Jezus Christus. En dat is nu ook de kracht van het vierde gebod. Dat is nu ook de zegen die God wil geven door zijn genade vanuit het volbrachte werk van Christus Jezus. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Maar we zingen eerst Psalm 84 en daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Vers 2 van Psalm 84. Het gaat vanmorgen over het vierde gebod. We overdachten het rusten van ons dagelijks werk en we willen nu stilstaan bij het vieren van de verlossing. Gemeente, zalig bent u als het op de zondag u gaat om de Heere. Als het u op de zondag gaat om zijn dienst en om zijn woord. Zalig ben je, meisjes en jongens, als je Gods dag niet tot jouw dag maakt, maar als het werkelijk een dag van de Heere voor je is. Zalig bent u, ouderen en jongeren, als u op de rustdag met de dingen van Gods Koninkrijk bezig bent en op een geestelijke wijze bezig bent om iets te vieren. En wat is er dan te vieren? Wel, de grote genade van God, de verlossing in Christus Jezus, daar gaat het om. Pas dan is de zondag eigenlijk de christelijke feestdag bij uitnemendheid. Paulus bedoelde dat ook, al was dat in een ander verband, toen hij schreef: Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand van God is. De dag van de Here, de zondag, is bepalend voor heel het gebeuren van elke week. De zondag moet het hoogtepunt vormen en deze mag en moet gevierd worden. Voor de bevrijding des Heren is die dag een dag van verwondering. Als u mag opgaan in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, als u zijn kruis opgericht ziet op de zondag. Maar als je de bevrijding uit het diensthuis van de zonde niet kent, dan heb je eigenlijk nog nooit de zondag gevierd. Zoals het volk Israël de bevrijding uit Egypte gekend heeft, en zoals ze het Pascha toen gevierd hebben, zo moet het ook met de zondag zijn. Zo moet het ook in het toeleven naar de zondag zijn. Echt zondag vieren, dat kan alleen in het beoefenen van het geloof in de Heer Jezus Christus. Nu komen we tot de vraag: is deze catechismusvraag in zijn uitleg niet heel onthullend, ontmaskerend en ontdekkend? We moeten vraag en antwoord 103 nadrukkelijk in het raam van het werk van de Heer Jezus Christus zetten. Anders vervallen we tot een stuk jeweticisme van dit wel en dat niet. Nee, ook onze meisjes en jongens, die moeten weten wat de achtergrond is van de zondag. Die dag die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar zit de gedachte achter dat God de rustdag gegeven heeft. In het bijzonder in de weg van zijn genade. In het offer van Christus Jezus. Gemeente, als we letten op de ingezonkenheid en de troosteloosheid op een dag als de zondag, dan kom je bij je schuld terecht. Nu hoeven we elkaar geen schuld aan te praten, want het moet doorleefde werkelijkheid zijn voor het aangezicht van God. Dat geldt ook als het gaat om het vieren van de verlossing. Niet alleen moet het accent liggen op zonde en schuld, maar evengoed op het geloof in de gewisse belofte van God, dat u al uw zonden om Christus wil vergeven zijn. Opdat u het op zondag zeggen mag: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En een andere dichter die zegt nooit verdriet te hebben gehad van Gods liefdedienst. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En we zongen het zojuist ook samen uit Psalm 84, waarin het klinkt: hoe lieflijk, hoe vol helsgenot. We zongen van de mus en van de schaduw, die nestelen mogen in de daklijsten van het huis van de Heere. Dat lied dat klinkt niet als u zich op zondag vrijheden veroorlooft die niet passen. Als u meent dat het allemaal niet zo precies hoeft en als u de teugels maar wat laat vieren. Natuurlijk is er een bepaalde marge in wat de een wel doet en de ander niet. Maar we moeten ons er toch voor wachten dat niet zomaar alles kan en mag op de zondag. Dan wordt het een dag als de zaterdag of als de maandag. Als je alle dagen op een rijtje zet, dan moet de zondag een bijzondere plaats innemen. Laten we ervoor zorgen dat het onderscheid van de zondag aan de ene kant en de door de weekse dagen aan de andere kant in stand blijft. Het is altijd een heikel punt geweest. Smijtengeld had er in Middelburg, toen hij daar predikant was, het ook daarmee te stellen. Mensen deden maar wat goed was in hun eigen ogen. Smijtengeld roept ze dan met de liefde van zijn hart terug. Hij zegt dat de waarachtige dienst van de Heere bestaat in bekering. En zo is het ook vandaag nog. Steeds maar weer is bekering nodig. Voor het eerst en ook weer opnieuw. Gemeente, vanuit onszelf hebben we niets op met de zondag. We vinden die dag dan maar beknellend en benauwend. En hoe komt dat nu eigenlijk ten diepste? Daar heeft u het weer. Dat komt omdat de zondag alles met Christus te maken heeft. De Bijbel legt ons duidelijk uit dat wij van nature vijanden van God zijn. Het staat allemaal haaks op ons leven. Het is onmogelijk om het zo bij te sturen dat er twee evenwijdige lijnen ontstaan. Als die lijnen parallel zouden gaan lopen, dan zouden we geen bekering nodig hebben. Dan zouden we het zelf wel redden. Maar waar dat haaks zijn werkelijkheid voor ons wordt, waar het ontdekkende werk van de geest zo in ons leven een plaats krijgt, dan wordt er ook schuld beleden. Dan wordt er om genade gevraagd. Dan ga je het karakter van de zondag peilen in het licht van het kruis en het werk van de Heer Jezus Christus. Vanuit onszelf is er alleen maar vijandschap. Ooit zei iemand, ja, maar dominee, ik haat God toch niet? Maar dan moeten we toch de Bijbel maar laten spreken. Zulke mensen kun je regelmatig ontmoeten. Beste mensen, keurige mensen die God niet haten. Maar dat is nu precies een list van de Satan. Het is een valstrik van de duivel. Dan bedoelt u het nog wel goed. Maar gemeente, u doet het nooit goed. God wel. God bedoelt het altijd goed. Meisjes en jongens, God die zoekt het goede voor je. Laat je overwinnen door wat Hij zegt, opdat we zo aan zijn voeten mogen komen, om vanuit het werk van Christus de kracht mogen zien van het vierde gebod. De zondag die is eigenlijk mislukt als de Heer Jezus er niet in is. U moet bij Hem zijn om te weten wat de Heere u en jou wil aanreiken op deze dag. God zegt eigenlijk als het ware, mijn kind, morgen moet je weer aan het werk. Dan zit je weer in de bouw, of op de tractor, of achter je computer, of je doet de was, of wat dan ook. Daar komt het nodige bij kijken, en daarom zegt de Heer op de zondag, laat u verkwikken, laat u verfrissen door het woord van God. Probeer nieuwe krachten op te doen voor de nieuwe week die komen gaat. We weten allemaal dat het moeilijk is om twee dingen tegelijk te doen. Moeilijk om met je werk bezig te zijn en tegelijk ook met de dingen van Gods Koninkrijk. De Heere die kan het soms anders maken. Maar laten we eerlijk zijn. Als je op de vrachtwagen zit of achter de computer, dan moet je wel opletten. En als je met wiskunde bezig bent, dan moet je wel weten welke formules je moet gebruiken. Anders gaat het fout. Dan gebeuren er ongelukken of anderszins. Maar op de rustdag, Dan wil de Heere de mensen even bevrijden van de last van het leven van elke dag. Dan mag u alle dagelijkse dingen laten voor wat ze zijn. Nu alleen de dingen van zijn koninkrijk. Laat het werk van alle dag maar rusten. Richt u op wat de Heere u aanreikt in de catechismes. Laat uw hart en laat uw leven zich helemaal richten op hem. Laat de spits zich richten naar zijn dienst en naar hem, van wie de kerk des Heren ook in het Nieuwe Testament belijdt. Hij heeft ons uitgeleid uit het diensthuis, uit Egypte, uit de zonden. Bouwvakker, laat je gereedschap achter, want het is nu zondag. Chauffeur, laat je vrachtwagen maar staan, want nu zijn er andere dingen aan de orde. Laat de studenten hun boeken maar dicht laten, want het gaat nu om het koninkrijk van God. Dan is het ook een zegen om zondagse kleren aan te hebben. Ik weet het wel. Het is in de marge, maar vroeger zag je dat toch meer. Iemand heeft eens gezegd, als het zondag is, dan doe je je doordeweekse plunje uit en dan trek je je mooiste kleed aan. Want het is een feestdag, de verlossing die wordt gevierd. En feest houden, dat doe je niet alleen. Daar zijn ook andere mensen voor nodig. Dat is niet een zaak van één mens, maar van een gemeenschap. Gemeente, zo is het ook aan de tafel des Heren. En zo is het ook in de kerk. Dat is een zaak van gemeenschap. Er staat in het antwoord dat wij naarstig zullen komen tot de gemeente Gods. Het woordje naarstig, dat betekent vlijtig, met aandrang. Elke keer als de deuren van het huis van de Heere open zijn, op zondag of door de weeks, dan zijn we er. Dus niet elders gaan shoppen, niet overslaan, want feest vieren doe je met de gemeente waarin God je een plaats gegeven heeft. In de gemeente van God, waar niet alleen het woord wordt bediend, waar niet alleen zijn naam wordt aangeroepen, maar waar ook de sacramenten worden bediend. Woord en sacrament die vormen samen zo een eenheid op de zondag. Die horen bij elkaar. Leven we zo iedere week heen naar de aanstaande zondag? Nadat we gezongen hebben over het verlangen naar het huis van de Heere, werken we nog het volgende punt uit, maar we zingen eerst Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Vers 3 van Psalm 27.
Thank you.
Ons derde punt is het uitzien naar de eeuwige rust. In onze catechismeszondag worden we nadrukkelijk opgewekt om ook de sacramenten te gebruiken. Laten we het nu maar toespitsen op de bediening van het heilig avondmaal. Want er kunnen zoveel verkeerde gedachten hieromtrent leven. Je komt altijd weer mensen tegen die verkeerde opvattingen hebben over wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Daar staat, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Zij beproeven zichzelf dan om te kunnen zeggen, nu, ik ben eerlijk onbekeerd, ik kan dus niet aangaan. Maar ziet u niet dat dit indruist tegen het woord van God? U praat zich door te zeggen, ik ben onbekeerd, er onderuit. De Heere wil u juist met deze woorden in de klem brengen. De zelfbeproeving richt zich niet op het afblijven, maar op het aangaan. Maar het moet wel gaan om een aangaan in de rechte weg. Het is geen automatisme zo van, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, dus ik ben een kind van God en ik ga ook aan het avondmaal. De weg naar de tafel van de Heere, die is gemarkeerd met het bloed van het Lam van God. Al zou een mens 100 jaar worden en al 80 jaar hebben deelgenomen aan het heilige avondmaal, dan mag het nog geen zaak van gewenning worden. Niemand mag zeggen, nu ik heb de vorige keer deelgenomen, dus het is vanzelfsprekend dat ik ook nu weer aanga. Juist het tegendeel is het geval. Het wordt steeds meer een zaak van verwondering, een zaak van dankbaarheid. Als u zich niet bekeert en als u de gave van het geloof mist, dan mag u niet zeggen, ik behoef mijzelf niet te beproeven, want ik ga toch niet aan het heilige avondmaal. Als u dat zegt, dan geeft u de duivel ruimte in uw leven, want die wil u graag afhouden van de zelfbeproeving. Meisjes en jongens, ook als je nog geen belijdenis hebt gedaan, dan wil de duivel je afhouden van de zelfbeproeving. Hij vindt het maar niets als je jezelf gaat onderzoeken, als je je gaat afvragen wie je bent voor God. Want je zou zo wel eens tot de vraag kunnen komen, waar leef ik eigenlijk voor? Het zou je tot het onthullende besef kunnen brengen van, het klopt in mijn leven niet. Maar wij willen het liever niet al te stil hebben om ons heen. Ik bedoel nu op de stilte voor het aangezicht van God. Je zou eens mogen komen tot de uitroep, o God, wees mij de zondaar genadig. En omdat de duivel dat niet wil, juicht hij je dag en dag voort, steeds maar verder, totdat er geen weg meer terug is. De Heere wekt ons door middel van deze catechismeszondag op om werk te maken van het zelfonderzoek, wie je ook bent en waar je ook bent, opdat het ontdekkende en het overtuigende werk van de Heilige Geest zich ook in ons leven zal openbaren. Waar de Heilige Geest werkt, daar moet het de belangrijkste vraag worden. Hoe word ik toch met God verzoend? Hoe komt het met mijn verzondigde leven weer goed met God? Als dat de vrucht van de zondag is, dan is dat een rijke zegen. Daarom zijn we in de kerk waar het woord van God bediend wordt. Daar werkt de Heilige Geest. Daar wordt Christus u gepredikt en aangeboden. Daar drupt het bloed van het Lam van God tot verzoening van de zonden. Is het werk van de Heilige Geest zichtbaar? Nee, dat zie je niet met het natuurlijke oog. Het werk van de Heilige Geest in het hart, dat blijft op de achtergrond. In de zin dat het niet zo zichtbaar is. Maar het is wel het eerste dat in het leven van een wedergeborene merkbaar is. De bediening van de Heilige Geest, die maakt zacht wat hard is. Die opent wat gesloten is. Dat is ontdekkend en onthullend als het gaat om onze zonde. Maar het is ook vertroostend en bemoedigend als het gaat om de genade van God. Hij wil licht ontsteken in de duisternis van uw leven, opdat u het leren zult wat het is om voor God te leven. Opdat de verlossing gevierd mag worden tot eer van zijn naam. Meisjes en jongens, de Heere zegt dat je niet gelukkig bent als je alle diploma's haalt die er maar te halen zijn. Je moet natuurlijk je talenten gebruiken, maar het maakt je nog niet gelukkig. Je bent pas gelukkig als je voor de Heere leeft. Als je maatschappelijk een stap terug zou moeten doen, zijn dienst gaat toch boven alles. De prediking, die mag vertroostend zijn in het wijzen van de weg. Ik denk nu aan het tweede aspect van de zelfbeproeving waarover het in het avondmaalsformulier gaat. Namelijk over het geloven van de gewisse belofte van God tot vergeving van al de zonden. Dat kan naar de maat van het geloof heel verschillend zijn. De een heeft een sterker geloof dan de ander. En daarom is ook de troost van de vergeving er, naar de maat van het geloof. Vandaar dat ook Petrus zegt, wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Maar bedrieg u niet, als er geen beginsel van geloof is, dan kan er ook geen opwas in de genade zijn. Schijngelovigen en tijdgelovigen, die hebben daar niet zoveel problemen mee. Zij zeggen, ja natuurlijk ben ik een kind van God. Hoe durf je eigenlijk te denken dat het niet zo zou zijn? Maar het uiteindelijke oordeel, dat is niet aan ons. Dat mogen we overlaten aan de koning van de kerk. We denken dan aan de gelijkenis van de man zonder bruiloftskleed. De Heer Jezus vraagt de man hoe hij binnengekomen is zonder bruiloftskleed. Dat aanzitten aan de maaltijd was op zich zijn zonde niet, want hij was immers genodigd, maar hij was gekomen zonder bruiloftskleed. Alle oprechten van hart die zullen belijden dat het van hun kant nooit kan. Vandaag niet, morgen niet, nooit. Zo oefent de Heere zijn kinderen in de weg van het geloof. De ruimte die komt van zijn kant. Paulus zegt dat wij alle dagen sterven, maar leven om zijnentwil. Dat is de rijkdom van de genade van God. Het bruiloftskleed dat verwijst naar het werk van Christus. Naar de verzoening door zijn bloed. Naar het bloed van het Lam van God, dat van alle zonden reinigt. Als de catechismus zegt dat in dit leven de eeuwige Sabbat al aanvangt, dan legt zij als het ware de loper uit naar de toekomst. U voelt het wel aan. Dat kan alleen langs het spoor van het werk van de Heer Jezus Christus. In die zin is de zondag een prediking. Het is een teken van de eeuwige bevrijding die eens zal komen. Dan mogen Gods kinderen straks het land van de eeuwige rust binnengaan. Nu reeds mag er midden in de strijd een rusten in Christus zijn, in wat Hij volbracht heeft. Nu is die rust er al. De apostel zegt, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Dat heeft niet alleen betrekking op wat straks komen gaat, Maar dat ziet ook op wat de Heer nu reeds geeft. In het strijdperk van dit leven. Midden in alle moeite. Midden in alle verdrukking. Maar we mogen de lijn toch ook doortrekken naar de eeuwige rust. Naar de ononderbroken vrede voor de troon van God. En zo is elke rustdag, elke zondag, een heenwijzing naar de laatste dingen. Het is een heenwijzing naar die grote dag van de komst van de Heer Jezus Christus. Het begin van de heerlijkheid en de volkomenheid van alle kinderen van God. Dan zullen zij rusten in de glorie van deze Verlosser. Gemeente, dat is het uitzicht in een ondergaande wereld. Wil het wel met u zijn, dan moet hier de eeuwige Sabbat reeds aanvangen. Dat is geen zaak van straks, maar dat is hier al. Wie hier niet zalig is, die zal straks niet zalig worden. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, opnieuw mogen we tot u komen in het gebed nadat we met elkaar geluisterd hebben naar dat gebod wat gaat over uw rust. Dan hebben we het ook mogen horen dat de zondag een teken, een aankondiging is dat het heen wijst naar de eeuwige rust die straks zal aanbreken. Op de voleinding van de eeuwen, voor al de uwen, dan wijst de zondag ook heen naar die grote dag van u, Heer Jezus Christus, op de wolken van de hemel, als u uw rijk volmaken zult. Heren, dan wijst toch ook de zondag ons op advent, op verwachten van die tweede komst. Als ook de zondag het ons predikt, want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Heren, trekt u door uw geest onze harten zo naar boven, dat er toch ook iets van die verwachting in onze gemeente gevonden wordt. Die verwachting van uw tweede komst op de wolken van de hemel. Heren, wilt u geven dat er ook hier iets van die rust gesmaakt mag worden, die er overblijft voor uw volk, rust die verdiend en verworven is door de grote rustaanbrenger, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, doet u zien op de dure prijs die hij daarvoor betaald heeft, opdat u daar de lof en eer van ontvangt. Heren, we willen u op deze zondag ook bidden voor al degenen uit ons midden die in de zorg moeten werken en die juist ook op de zondag soms het tegendeel van rust ervaren, ook in deze coronatijd steeds opnieuw klaar moeten staan. Heren, geeft u toch dat zij ook kracht mogen ontvangen, nadat u weet dat ze nodig hebben. We bidden u om uw zegen over het verdere van de dag. Gedenkt u ons als we vanavond opnieuw naar uw woord mogen luisteren. Ook al kan de gemeente dan naar de omstandigheden van de tijd niet opkomen naar uw huis, wilt u met uw woord in ons huis en in onze harten komen, opdat uw woord zijn kracht doet. Gedenkt u aan de student die vanavond uw woord onder ons brengen mag. Geeft u hem wat hij behoeft. We bidden u om verzoening. Ook over alles wat in deze dienst verzoening nodig heeft bij u vandaan. Wilt u naar ons gebed luisteren om Jezus wil? Amen. Tot slot zingen we nog uit Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren. Ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. sluiten we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen u.